Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag: was Tesla nou slim om bitcoins te verkopen of juist dom? En de Republikeinse Partij in Texas wil Texanen het recht geven om allerlei soorten geld legaal te bezitten en uit te geven, of dat nu dollars, goud of digitale valuta zijn. Welkom bij aflevering 230 van de CryptoCast. Met nu eerst een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over bitcoin door de ogen van een macro-econoom met Jasper Lekezen. Welkom.
Ja, dankjewel.
Macro-econoom en hoofdredacteur van economenvakblad ESB. Goed, en mijn co-host vandaag is Paul Buitink, managing director van Holland Gold. Ook welkom.
Hi, Herbert.
En een disclaimer: wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Goed, het nieuws van Tesla is op zich al wat ouder. Heeft 3/4 van zijn bitcoins verkocht. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. Tesla maakte daar zo'n $170 miljoen verlies op. Paul, welke reden had Tesla nou eigenlijk om die munten te verkopen?
Ja, als we nog even terug in de tijd gaan. Iedereen kan zich wel herinneren natuurlijk dat Tesla aankondigde begin vorig jaar dat ze voor 1,5 miljard aan bitcoin had gekocht. En ook dat ze bitcoin zouden accepteren bij het verkoop van auto's. Dat was natuurlijk een fantastisch nieuws voor de bitcoin-gemeenschap. Dat zo'n groot bedrijf en zo'n leidende figuur als Elon Musk bitcoin zo omarmde. Maar goed, inmiddels zijn de tijden wat veranderd. Met name omdat Tesla het ook wel op sommige gebieden lastig heeft. En met name als het gaat om de grote fabrieken die ze hebben gebouwd in Berlijn, in Austin en Shanghai. Een aantal van die fabrieken die heeft gewoon heel veel kosten. In Shanghai is er ook nog een lockdown soms. En blijft het onzeker hoe lang dat beleid van China ten aanzien van COVID doorgaat. Het gaat gewoon heel veel geld kosten. En voor de zekerheid, dat heeft Elon Musk zelf verklaard, hebben ze bitcoin verkocht om de cashpositie te versterken. Om op die manier een onzekere toekomst aan te kunnen. Ja. En vanuit een ondernemersperspectief is dat wel te begrijpen.
Ja, en ook nog achteraf bezien op een relatief goed moment. Hè? Want dat moet geweest zijn in april, als ik me niet vergis, toen de bitcoin nog op een middel 40 stond.
Ja, ze hebben gemiddeld, verwachten ze rond de $29.000, verwachten marktanalisten, hebben ze per bitcoin gekregen. En nu staat de koers rond de $21.000. Dus in dat opzicht hebben ze het goed gedaan. Maar ze hebben wel een verlies geleden op de bitcoins, want ze hebben die vorig jaar voor een hogere prijs gekocht. Maar als ze lang hadden gewacht, hadden ze er meer verlies op geleden. Dus precies. In die zin was het verstandig.
Ja. Maar die $170 miljoen, ja, dat nemen ze dan blijkbaar voor lief. Dat is wat die betere cashpositie kost.
Ja, kijk, ze hebben nog, als ik naar de balans kijk, eind juni hebben ze nog $18 miljard op de balans staan. Dus op zich zou je zeggen, ja, wat maakt die paar honderd miljoen dan nog uit? Ja. Maar goed, blijkbaar verwachten ze toch best wat zwaar weer. En was het absoluut nodig om te doen.
Ja, Jasper, hoe denk jij over zo'n beslissing van Tesla?
Ja, je ziet hier een botsing tussen een CEO, Elon Musk, die een hele particuliere opvatting over crypto heeft. En zijn bedrijf daarin meeneemt en zijn bedrijf dingen oplegt. En gewoon de corporate realiteit van een bedrijf dat zegt: oké, we hebben die dingen nog eenmaal op de balans staan. We hebben geld nodig, want we moeten de mensen die de auto's maken in China betalen. En tegelijkertijd kunnen ze nu niet uitleveren omdat de havens in Shanghai dicht zijn. Dus ja. We krijgen nu het geld van onze klanten niet, want we kunnen hun auto's niet leveren. Dus zo'n bedrijf wat gewoon heel corporate zegt: oké, we hebben liquiditeit nodig, dus we verkopen die dingen gewoon en dit is een goed moment. En je ziet dan ook dat zo'n Musk op zo'n moment voor zijn bedrijf gaat staan en die corporate, dat corporate verhaal overneemt. En op een ander moment zien we weer
Twitteren
of in hetzelfde persstatement 5-6 dagen geleden, geloof ik, zeggen: ja, maar de Dogecoin, die meme-munt, die houden we gewoon. Want daar geloof ik natuurlijk echt in persoonlijk zelf.
Daar kun je ook nog steeds in betalen, hè? Voor sommige artikelen dan tenminste in de winkel van Tesla.
Oké, dat is
voor merchandise inderdaad. Maar goed, laat wel weten, hij heeft nog steeds iets van 25% van de bitcoins heeft hij nog. Dus zo ruim 10.000 bitcoins heeft Tesla nog. En ook heeft Elon heel erg duidelijk gezegd: het is geen oordeel over bitcoin dat ze dit nu verkopen. Het is puur gedreven vanuit ondernemersbelang. En Elon heeft maar 16% van Tesla. Dus hij heeft ook echt wel te maken met een hoop andere stakeholders en shareholders. Dus hij kan het ook niet leiden alsof het compleet zijn eigen bedrijf is. En hij heeft ook rekening te houden met de wensen van de andere belanghebbenden.
Ja, dat is helder. Jasper, wat vind je eigenlijk van bedrijven die bitcoin op hun balans zetten? Is dat überhaupt verantwoord?
Nou, ik vind daar persoonlijk niet zo heel veel van. verantwoord is een... kijk, als bedrijven doen dit gewoon omdat ze als een soort hedge, of als een soort er is belegging, geld belegging, er is wat geld over. Ja. Laten we daar laten we dat dus daarin stoppen. En wellicht dat het omhoog gaat. Wellicht kunnen we het ook weer verkopen op het moment dat we geld over hebben. Want die markt is toch relatief liquide. Het leidt natuurlijk wel af van de primaire bedrijfsvoering. Dus ja. Ik bedoel, Tesla is gewoon een autofabrikant. Ja, en geen beleggingsfirma, nee, zeg maar. Dus ja, het leidt wel af van het primaire
proces.
Maar
dat geldt voor elk bedrijf. Dus dat is dan toch een oordeel, als ik zo mag zeggen.
Nou ja, ik vind het niet heel handig als je in het bestuur van zo'n bedrijf zit. Dan zou ik de focus toch leggen op het maken van goede auto's. Ja. En die goed in de markt zetten. En dan zou ik dat... En je hebt daar weer een aantal dingen te regelen. Waaronder dat je gewoon goede mensen hebt. En dat je geld hebt om die mensen te betalen. En dat er winst uitgaat naar de aandeelhouders. Maar
het
leidt af, ja.
Maar goed, het goed beheren van je kas is natuurlijk wel inderdaad een wezenlijk onderdeel van een goede bedrijfsvoering. En gegeven de hoge inflatie waarin we zitten, en maken bedrijven zich wel zorgen over de waarde van het kasgeld dat ze aanhouden. En dan in dat licht moet je zien dat Tesla kijkt of ze hun kasgeld kunnen spreiden of diversificeren. Om op die manier wellicht beter in staat te kunnen zijn om het inflatie op te gaan.
Maar uiteindelijk heb je Bitcoin natuurlijk niet voor nodig. Ik bedoel, dan kun je natuurlijk ook inflatiebeschermde obligaties kopen, dan kun je ook andere bedrijfsobligaties kopen die ook relatief makkelijk weer van de hand zou kunnen.
En de consequentie blijkt te zijn, Paul, dat je dus ook soms gedwongen kunt zijn om verlies te nemen.
En ja, zeker. Ja, maar dan moet je wel... Ik ben het een beetje eens dat achteraf gezien was het geen goede beslissing geweest. Want ze hebben nu dat geld nodig. Ze hebben daar verlies op gemaakt. Dus ze hebben niet de inflatie verslagen. Maar sterker nog, ze hebben het slechter gedaan dan inflatie. Ja. Maar je moet dat wel in je achterhoofd houden, denk ik. Als een bedrijf kijkt naar hoe ik best met kasgeld om kan gaan. Dat ze allerlei verschillende instrumenten meenemen. Ja, inclusief ook wel de instrumenten die jij net noemt uiteraard.
Zeg, en Paul, wat zegt dit nou over de staat van de markt? Dat een bedrijf dat gezien werd als strong hands, nu toch gaat verkopen?
Nou, Elon Musk zelf heeft overigens zijn digital assets nog steeds aangehouden. Hè? Dus Elon zelf beschikt over Bitcoin, Ethereum en Dogecoin en ongetwijfeld nog wat andere dingen. Dat heeft hij aangehouden. Huh? Tenminste, voor zover we weten. Ja, ik denk dat we gewoon niet te grote conclusies aan moeten verbinden. Er zullen wel weer nieuwe bedrijven komen die Bitcoin gaan kopen en aanhouden. Ook Tesla zelf heeft aangegeven dat ze niet uitsluiten dat ze weer opnieuw gaan kopen.
Kunnen nu tegen een lagere prijs weer inkopen, hè? Als ze dat zouden doen. Dan,
ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja,
maar dan ben je speculant. Ja,
maar dan nog, waarom zou je als bedrijf dit willen doen? Als je kaspositie wil beschermen tegen inflatie, dan koop je toch niet iets als Bitcoin, wat zo belachelijk volatiel is. Dan neem je toch gewoon weer andere risico's extra op je balans.
Ja, kijk, de volatiliteit blijft een probleem met Bitcoin. Maar wellicht dat een Elon of een Tesla inschatten dat de volatiliteit zou afnemen. Of sterker nog, dat de asset in waarde zou appreciëren. En dat het in dat licht een goede belegging zou zijn.
Ja, goed, maar dan is dat je motivatie natuurlijk. Hè? Als die volatiliteit afneemt, dan zie je dat over de tijd. Die moet echt heel fors afnemen voordat dat de moeite waard is. Dus de primaire motivatie is dan dat je denkt dat het ding in waarde gaat toenemen.
Ik wil het hier
laten.
Dat
is je motivatie.
Ja, dankjewel. Want we moeten naar het volgende onderdeel. Dat is namelijk de bespreking van de prijzen. Wel relevant. Evengoed, niet met Bert Slachter zoals elke week, maar nu met on-chain analyst Rational Root. En zijn pseudoniem is dat uiteraard. Welkom, Root.
Dankjewel, Herbert. Leuk om hier te zijn.
Ja, zeg, de verkoop van Bitcoin door Tesla is dus al een aantal maanden geleden. Enig idee of we achteraf bezien kunnen zeggen dat is ongeveer toen geweest, want dat zie je terug in de koers of op de blockchain? Of merk je dat eigenlijk helemaal niet?
Ja, we hebben natuurlijk wel. Ze hebben het natuurlijk in Q2 verkocht. Hè? Dus we hebben daar in Q2 ook meer dan een 50% daling gezien. Nu is het zo dat ik me kan herinneren, volgens mij, dat Tesla zijn Bitcoin bij de institutionele afdeling van Coinbase hield. Hè? Dus ze hadden dat niet bijvoorbeeld in een cold storage of zo, die we konden tracken met adressen speciaal gericht op Tesla. Het was dus onderdeel, volgens mij, van de balans van Coinbase. En daar hebben hebben we eigenlijk al heel lang een daling gezien. Ook trapsgewijze dalingjes, wat ook wel eigenlijk deed lijken, hè, van dat institutionele partijen daarbij betrokken waren. Wellicht hadden we daar ook meer signalen van kunnen nemen. Hè, van zou dat ook Tesla kunnen zijn geweest? We hebben natuurlijk on-chain een soort van constante verkoopdruk kunnen zien, hè, bij ook wat langere termijn houders.
Ja.
Maar we hebben dat niet helemaal terug kunnen tracken dat van Tesla was.
Nee. Ik wil even een vermoeden dat ik heb tegen jou aanhouden. En dat is dat het effect neerwaarts op de koers van het verkopen door Tesla, eigenlijk minder is geweest dan het effect van de het effect op de koers van de bekendmaking is waarschijnlijk groter geweest dan het effect van de verkoop zelf. De markt is geschrokken van de bekendmaking en die verkoop is redelijk ongemerkt voorbij gegaan.
Ja, de prijs van Bitcoin is natuurlijk altijd wel een beetje volatiel op een dag. Hè? Dus ik vind dat bij de bekendmakingen nog eigenlijk hartstikke is meegevallen. Hè? Want dat is toch wel wellicht groot nieuws, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Achteraf gezien valt het wel mee. Hè? Want ze hebben dus ook niet om fundamentele redenen Bitcoin van die balans afgedaan. Het ging eigenlijk meer om cashflows, zoals Paul dat net al vertelde. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat het op zich goed is, hè? Dat Bitcoin zelfs gebruikt kan worden voor dit soort doeleinden. En dat gewoon met relatief weinig problemen is gegaan. Dus ik zie het eigenlijk meer als positief.
Ja.
Want ook die verkoopdruk is natuurlijk ook achter ons nu. Hè? Dus in principe, ze hebben nog altijd wellicht iets van rond de 10.000 bitcoin in hun bezit natuurlijk. Hè? Dus dat is nog altijd wel een mooi aantal.
Mm-hmm.
Maar het grootste deel is inderdaad is nu weg. Dus die verkoopdruk is ook weg.
Ja. Als we nu even algemeen naar bitcoin kijken, wat valt er op dit moment op? We zijn nu aan het schommelen geraakt tussen 20 en $23.000, heb ik het idee.
Ja, we waren dus vorige week had ik het eigenlijk aangegeven, hè, dat we op dat niveau van die realized price zaten. Dus een fundamentele on-chain indicator. Eigenlijk de gemiddelde aankoopprijs van alle bitcoin in omloop. En daar waren we doorheen gebroken een beetje. En het was dan de vraag of we daar support op gingen vinden. Vorige week had ik al aangegeven dat ik de kans groter vond dat we wellicht dat niet ging lukken. En we zijn ook toevallig, sinds vannacht hebben we ook een daily close gehad, hè, onder die realized price weer. Dus ze zijn er eigenlijk weer terug onder. En op zich is dat niet zo gek, gezien ook de macro-economische situatie. Als we kijken naar deze week gaat er nog redelijk weer wat gebeuren. We krijgen morgen de renteverhoging waarschijnlijk weer 0,75% van de Federal Reserve. Wat natuurlijk weer die risicomijdende markt dat toch blijft doorzetten.
Ja.
En we hebben dan donderdag krijgen we nog de cijfers van het bruto binnenlands product, het GDP. Cijfers van de Verenigde Staten. Die gaan waarschijnlijk ook negatief vallen. Dus dat zou dan potentieel weer voor die een beetje de definitie van de recessies, twee opeenvolgende kwartalen negatieve cijfers bruto binnenlands product. En dus dat zit er ook heel waarschijnlijk in. Dus dat zijn nogal wat risicomijnende factoren, waardoor ik het niet zo gek zou vinden om te blijven schommelen tussen die 17.000 en 20 of 22.000 dollar, hè, waar die realized price dus nu op staat.
Ja. Oké, ik wil je nog één uitspraak voorleggen van Plan B, ons Nederlandse Bitcoin-orakel. We horen geleidelijk aan wat minder van hem, maar hij liet onlangs weten dat het huidige prijspeil is een mooie koopkans, of alles is anders en de wereld gaat ten onder.
Ja, dat is wel een mooie. Ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Kijk, als je kijkt naar de cyclussen van Bitcoin, dan zitten we dus nu ook op zo'n niveau dat we dus onder die gemiddelde aankoopprijs zitten. Dat is eigenlijk in alle cycli voorheen is dat geweest. En we zitten dus eigenlijk op een heel gangbaar punt in die cycle. En ik denk eigenlijk dat we zitten natuurlijk nu een beetje in een andere macro-economische situatie, maar eigenlijk is Bitcoin daarvoor gebouwd. Het is nog wat vroeg en wordt wel gezien als een risico-asset.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat voornamelijk de lange termijn houders van Bitcoin, die hebben nog altijd heel veel overtuiging. Meer dan wellicht in andere cycli. Hè? Want voorheen was er nog echt het idee van Bitcoin is dood en dat gaat niks meer worden. Nu, ik denk dat mensen meer het gevoel hebben van Bitcoin gaat wellicht de komende maanden of als we een recessie krijgen en hoe sterk dat die wordt. Afhankelijk daarvan gaan we nog wat rond deze lagere niveaus blijven. Maar we gaan uiteindelijk wel een keer boven die die 100k gaan. Of het nu binnen 2 of binnen 4 jaar is.
Vroeg of laat?
Ja, vroeg of laat gaat het gebeuren. En ik denk dus dat daarom dat vertrouwen wel blijft. En dus dat minder mensen denken van dat Bitcoin dood is. Dus
goed,
dat is op zich positief. Ja.
Dankjewel voor je commentaar. Blockchain-analyst Rational Root te vinden op Twitter als @rationalroot. Meer nieuws uit Amerika. Nu de Republikeinse Partij in Texas wil Texanen het recht geven om allerlei soorten geld legaal te bezitten en uit te geven. Of dat nou dollars, goud of digitale valuta zijn. Bepalingen hierover zouden in de grondrechten van Texanen moeten komen. De Bill of Rights. Dat heeft de conventie van de Republikeinse Partij in Texas besloten. Paul, waarom willen de Republikeinen in Texas deze stap zetten? Is het een belangrijke stap?
Ja, Texas is natuurlijk een hele bijzondere staat. Het is de ene grootste staat na Alaska en de ene bevolkste staat na Californië.
De negende economie ter wereld.
Ja, wonen 30 miljoen mensen of zo. Dus het is een hele sterke staat, maar ook heel erg onafhankelijk. De mensen die daar wonen zijn van oudsher onafhankelijk. Eerst was Texas onderdeel van Spanje, toen van Frankrijk, toen van Mexico. Toen natuurlijk de bloedige burgeroorlog. En uiteindelijk ze hebben echt een verleden van vrijgevochten lui. En ze hechten dus heel erg veel waarde aan hun individuele vrijheden, waaronder ook het recht om dat geld te gebruiken wat je zelf wilt op basis van vrijwilligheid. En in dat licht moet je dit zien. De vraag is even, hoe nuttig gaat het zijn? Want uiteindelijk berust het recht om de geldeenheid te bepalen en legal tender uit te geven, berust bij de federale overheid. Dus ja, het is in die zin toch vooral voor de bühne, maar wel weer een teken dat Texas crypto serieus neemt.
Ja, en wil je Bitcoin kunnen uitgeven of iets anders van die vele vormen van geld die je zou kunnen voorstellen, dan moet een ander het ook accepteren natuurlijk. Hè?
Ja,
en die is ook vrij op allerlei manieren.
En er wordt ook goud genoemd en cash wordt ook genoemd. Dus allemaal van die zaken waar ook in Nederland veel mensen die geven om onafhankelijkheid en vrijheid het interessant vinden. Goud, cash, bitcoin, dat wordt allemaal genoemd als van oké, dit moeten burgers gewoon kunnen gebruiken als ze dat zelf willen, zonder dat de overheid daar iets tegen doet.
Zou dit bitcoin wettig betaalmiddel maken? Dat is voor mij een beetje vaag eigenlijk.
Nee, dat kan Texas ook niet bepalen. Dus iedere keer als je dat leest, dan kun je dat met de kooltjes uitnemen. Dat berust bij de federale overheid.
Ja, en Jasper, wat is volgens jou de betekenis van deze? Het is trouwens een wens, het is nog geen besluit, want de Republikeinse Partij verklaart het nu tot voornemen. Maar stel dat Texas zoiets zou doen, wat zou de betekenis zijn?
Niet zo groot. Het is vooral een bepaling die ze willen opnemen, dat iedereen alle soorten valuta zelf, of die nou crypto zijn of anderszins, een goud en zo zelf mag houden en erin mag handelen. Ja, daar is nu geen verbod op in de VS om dat te doen. Dus ze willen dat meer vastleggen in de grondwet om te voorkomen dat er in de toekomst ooit een verbod op zou kunnen komen. Dat is veel meer wat hier aan de hand is. Het is meer een politiek punt maken, ook richting de federale overheid. Kijk, ons is onze onafhankelijkheid pakken en wij gaan voor de vrijheid van onze mensen opkomen, dan dat er in de praktijk iets verandert. Het enige wat echt substantieel wat zou veranderen, wetgeving hieroverheen, is inderdaad als het gaat over het maken van een wettig betaalmiddel. Dat betekent dat jij, als jij een vordering op mij hebt, dat ik die zou mogen betalen met crypto en dat jij daar geen bezwaar tegen kunt maken.
En daar is op dit moment geen sprake
nee,
van.
Nee, zeker niet.
Zelfs niet in Texas. Nee. Paul, Texas is zich al langer aan het profileren als het om crypto gaat. Hoe staat het daarmee?
Ja, Texas die heeft een beetje een wedstrijdje met Arizona en Wyoming van wie is de meest crypto-vriendelijke staat. En dan heb je natuurlijk ook steden als New York en Miami met hele vocale burgemeesters die ook heel erg positief zijn over crypto. Maar goed, Texas is thuis van heel veel miners. Vanuit China zijn er heel veel miners naar Texas gegaan toen we daar die exodus hadden, omdat het verboden werd in China. Amerika is nu heel erg belangrijk als het gaat om mining. En met name Texas, bijna 40% van de hash rate komt nu uit de Verenigde Staten. En Texas speelt daar een belangrijke rol. Texas heeft wel een zwak elektriciteitsnetwerk. Daar zijn nog steeds wel zorgen over. Oké, als crypto mining bijvoorbeeld te groot wordt in Texas, wat voor gevolgen heeft dat dan?
Ze zijn ook wat dat betreft het aan het wegen. Hè? Ja. Als er een hittegolf is en de airco's zijn nodig, dan doen de miners een stapje terug. Is ook gebeurd onlangs.
Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel initiatieven om juist nieuwe wind- en zonneparken in gebruik te nemen, waarbij een proof-of-work mining juist kan fungeren als een soort van stabilisator. Als er te veel capaciteit is, kan het worden omgezet in rekenkracht en bitcoins.
Ja, oké. Okay.
Maar het past wel, het bericht vanuit de Republikeinse Partij past wel heel erg in de lijn, in de visie van wat Texas wil zijn binnen de wereld van crypto.
Ja, oké. Okay, we gaan na deze uitzending gaan we een podcast opnemen waarin we gaan discussiëren met Jasper Luckezen hier. Over crypto en macro-economie. Kun jij in het kort uitleggen hoe jij als macro-econoom Bitcoin ziet, Jasper?
Ja, dus crypto en Bitcoin natuurlijk als een vorm van crypto is eigenlijk een bubbel. Dat klinkt dan direct als een zeepbel en een piramidespel. Maar wat het meer economisch is, het is een prijsontwikkeling die gedreven wordt zonder duidelijke fundamentele waarde op dit moment. Er zijn allerlei verwachtingen.
Intrinsieke
waarde op dit moment. Dat maakt crypto nog niet iets slechts per definitie. Want het fiat geld heeft eigenlijk dezelfde soort eigenschappen. Staatsschuld heeft dezelfde soort eigenschappen die je nu hebt. Delen van de huizenmarkt kennen ook bubbeleffecten. Maar dat betekent wel dat je eenzelfde soort regulering op crypto zou moeten toepassen. Ja. Als dat je nu doet op andere financiële assets.
Oké, dat lijkt me een prachtig uitgangspunt voor de discussie die we straks gaan voeren. Leuk. En tot zover de CryptoCast op BNR. Dus vond je deze aflevering leuk, dan kun je luisteren naar de AIX-factor op BNR. Ook een programma over investeren en beleggen. Bedankt mijn gast Jasper Luckezen, ook co-host Paul Buitink bedankt. Wie meegaat naar die super interessante podcast, tot straks. Wie het hierbij laat, dat is ook goed. Bedankt en heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.